Gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkenraad heb ik één afkondiging, dat is over de collecte. Die eerste collecte is de Pinkstercollecte. De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters en de derde collecte voor het kerkgebouw. De collecte wordt gehouden in het zingen voor de preek. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan tot lof van onze God zingen uit Psalm 147, nu het derde vers. Psalm 147, vers 3, zingen we tot lof van onze God. We willen vanmiddag ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we Psalm 118. Maar ik zie het vierde vers, maar het moet het 14e vers zijn. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, vers 14. Daarmee stemmen we in met de belijdenis van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. En ieder spreekt deze woorden dan in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Laten we samen bidden om de aanwezigheid van Gods geest in ons midden. Laten we bidden. Heer onze God, aan het begin van deze dienst mogen we bij u komen in het gebed en uw naam loven, zoals we zingend deden. Hoe goed is het om u te loven en te aanbidden, juist ook op een dag als vandaag, Pinksterfeest. Heer, als we denken aan de uitstorting van de geest, dan is er reden te over om u, drie enige God, daarvoor te loven en te aanbidden. Want o eeuwige Vader, u bent het, die uw Zoon naar de wereld hebt gezonden, een wereld door u geschapen en gemaakt, om uw lof te zingen, maar een wereld ook vol van zonde en onrecht, vol gebrokenheid en afval van u. U zond uw Zoon, omdat u de wereld lief had. En o eeuwige Zoon, wij aanbidden u nu in de kerk om wie u bent. Dat u het was die in de wereld bent gekomen en dat u uw leven hebt gegeven om gebroken en zondige mensen te verzoenen met uw Vader. Opdat ze terug zouden kunnen komen in het koninkrijk van u. Wij aanbidden u daarvoor. Omdat we weten wat het u gekost heeft toen u die weg bent gegaan in deze wereld, te midden van mensen, uw leven gegeven, tot aan de dood aan het kruis. Wij aanbidden u om wie u bent. En wij loven en prijzen u dat u die overwon, uw Zoon, uw geest in deze wereld hebt gezonden. En wij aanbidden u, o Heilige Geest, dat het u nooit moe geworden is om het evangelie van Jezus Christus te doen horen in deze wereld. Dat het u niet te laag is om woning te maken in harten en levens van mensen. Mensen zoals wij. Mensen vol van eigen dingen, gedachten. Vol van zichzelf zo vaak. Zo weinig gericht op de dingen van u. Zelfs als wij uw naam kennen. En Heere, wij bidden u, vergeef ons dit. En neem opnieuw, ook vandaag, woning in onze harten. En vervul ons, Heere. En wees zo Heilige Geest in het midden van uw kerk in deze wereld. Zoals u altijd hebt gedaan. Het is een wonder en wij begrijpen het niet. U bent ermee doorgegaan, tegen alles in. Dwars door alles heen. Werkt u en brengt u uw gemeente bijeen in deze wereld. En zo, in dat teken, zijn wij vanmiddag hier, o eeuwige Vader, omdat u het bent die ons leven draagt. O eeuwige Zoon, omdat u het bent die mensenlevens verzoent in uw bloed. En omdat u het bent, o Heilige Geest, die woning maakt, die woorden doet horen en de verkondiging van het evangelie laat voortgang vinden, ook vanmiddag. En wij bidden u, wees zo in ons midden, dat we het ook zo mogen ervaren en zien dat u er bent. En dat de woorden die klinken woorden zijn van u. Zegen ons in het spreken. Wees bij ons in het luisteren. Wees bij ons ook als we samen onze psalmen zingen als een lofoffer aan u. Neem ze aan in uw genade. En heilig onze gebeden als we bidden voor de nood van deze wereld. Voor de komst van uw koninkrijk. En voor ons eigen leven. Hoor ons zo. En wees in ons midden. Neem alles weg wat ons kan hinderen. En telkens weer een scheiding maakt tussen u en ons. Neem alles weg in onze harten, waardoor er geen ruimte zou zijn voor uw aanwezigheid. Vervul ons met uzelf. En Heere, wij bidden u dit niet omdat wij dat waard zouden zijn. Maar u heeft immers beloofd dat u uw geest zult geven aan degenen die u daarom bidden. Wij bidden u. Ontfermt u zich over ons. En vervul ons met uw Heilige Geest. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmiddag is uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Dan staat er weer een foutje op. Het is echt hoofdstuk 5. Als u het niet erg vindt. Dat komt door mij hoor, dat komt niet door de koster, excuus. 1 tot 21 van hoofdstuk 5. Daar komt die hele bekende tekst in voor. Wordt niet dronken van wijn, maar vervuld van de Heilige met de Geest, met de Heilige Geest. Nou, dat is een beetje het thema ook. 1 tot 21 van hoofdstuk 5 van de brief aan de Efeziërs. Waar Paulus de Geest aan hen en ons schrijft: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden zoals het heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwaze praat, lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer pas dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkel ontuchtpleger, onrein of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en bebuit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest. En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Tot zover de woorden van onze God, zalig die ze hoort, bewaart en daar ook uit leeft. Als tekst dus, ja, met name dat werk van de Geest wat hier in dit gedeelte aan de orde is en wat samengevat is in vers 9, 18, wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest. Nou, daar willen we met elkaar over nadenken. De voorbereiding daarop gaan we met elkaar zingen uit Psalm 119, het gebed om de Geest. En we doen dat met vers 3. Och, schonk gij mij de hulp van uw Geest. En vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden mogen bewaren, en dat uw Geest mij ware wijsheid leer. 3 en 9 van 119. Gemeente, als antwoord op de verkondiging zingen we opnieuw uit Psalm 119 en dan vers 17, waar het gaat over het licht. Dat is ook een gebed. Geef mijn verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. En in Efeze 5 valt licht en geest behoorlijk samen, geest en liefde. Vandaar ook vers 17 uit deze psalm. Gemeente, Pinksterfeest. Dat is ook een... Ja, vanmorgen na de dienst zei iemand, het is ook wel moeilijk om elke keer iets nieuws te hebben bij Pinksterfeest. Dat is maar een klein gedeelte uit de Bijbel. En dat is natuurlijk ook zo. En toch op een of andere manier is in de Bijbel de geest heel... Ja, het is cruciaal, zou ik bijna zeggen. In alle dingen, of het nou de schepping is of het komen van Jezus, telkens is de geest van God als persoon aanwezig. Hij zweeft over de wateren bij de schepping. En op het moment dat Jezus geboren moet worden, is ook een scheppende daad van de Heilige Geest. Dan schept hij Jezus. Want er staat dat Maria overschaduwd werd door de Heilige Geest. Waar de Geest is, is schepping, is vernieuwing. Daar worden mensen, ja, dat is bij de gave van het geloof natuurlijk ook zo. Waar de Geest komt, worden mensen tot geloof gebracht. De Geest schept, herschept, brengt nieuw leven voort. Hij vervult mensen tot een nieuw leven. Alles is te maken met de Geest. Alles wat maar van boven is en nieuw is. Zelfs het gebed, dat is vrucht van de Geest. De Geest leert ons bidden, want dat doe je niet van jezelf. Dat is nieuw. En als het nieuw is, dan is het van de Geest. Nieuw leven, bidden, zingen. Alles wat ons met God verbindt, dat is de Geest. Altijd de Geest. En het is altijd op een hele bijzondere manier in de Bijbel, dat die Geest van God dat nieuwe in deze wereld tot stand brengt. Hij doet het namelijk alsof hij er niet is. Er wordt niet zo heel veel over de Geest gesproken in de Bijbel. En tegelijkertijd wordt al het nieuwe aan hem toegekend. En dat heeft ermee te maken dat de Heilige Geest in de Bijbel dan altijd weer degene is die niet zichzelf in het middelpunt zet als de bewerker van het nieuwe, maar altijd Jezus in het middelpunt zet. Want in de Bijbel is Hij degene die ons met God verbindt. En de Geest is het die het uit Hem neemt en aan ons verkondigt. Nieuw. Alles wat nieuw is, komt door de Geest. Wordt door de Geest werkelijkheid in levens van mensen. Nou, en zo gaat het ook in Efeze 4 en 5, over dat nieuwe van de Geest. Ik had eigenlijk natuurlijk als zendingsman een zendingspreek moeten hebben, maar het is niet gelukt. Dat gebeurt wel eens. Ik was erg met Efeze bezig en dan raak je als het ware ook weer aangeraakt door zo'n tekst. En dan past dat heel goed bij Pinkster en ik doe het toch. En dan blijkt het toch uiteindelijk ook weer iets met zending te maken hebben. Daar kom ik dan aan het eind wel even op terug. Maar het gaat over vernieuwing. In de Efezebrief gaat het over de vernieuwende kracht. En in Efeze 4 kun je dat ook lezen. Het gaat over die oude en die nieuwe mens. Die nieuwe mens die als het ware vanuit de duisternis door God wordt overgebracht in het licht. En daarmee in Christus, door Christus, al het oude moet loslaten en in een nieuw leven moet leven. In hoofdstuk 4 vers 30... wordt het dan ook verbonden met de Heilige Geest. En zegt, nou leef dan ook, laat het dan ook in uw leven merkbaar zijn dat u Christus hebt leren kennen. Dat is de kern. Als u van hem gehoord hebt, tenminste, zegt Paulus. Laat er dan geen vuile taal zijn, zondig niet, word niet boos, geef de duivel geen plaats. Leef oprecht als een christen en bedroef de Heilige Geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Want dat is de Geest immers die dit wil laten gebeuren. En als u daar nou niet wil, als u nou niet wil leven met hem, als een christen wil leven, dan bedroef je hem. Leef als een nieuw mens. Daar gaat het vandaag over. Dat staat ook helemaal haaks op dat oude. Dat oude wat in ons tekstgedeelte in het slot dan weer terugkomt als dronken van wijn. Nou, dan weten we allemaal wel wat dat is. weet niet of u ooit dronken geweest bent. Ik ben nog nooit dronken geweest. Dat is niet om te zeggen dat ik een goed mens ben. Maar zover is het gewoon nooit gekomen. Godzijdank, denk ik dan. Ik weet niet of u daar wel ervaring mee hebt. Met dronkenschap. Volgens mij is het vreselijk om dronken te zijn. In elk geval om geen controle meer te over hebben. In het Grieks staat daar een woord, dat klinkt bijna hetzelfde als asocitas, als aso. Ja, dat is het volgens mij ook een beetje, dronken zijn. Het is gewoon asociaal. Dan heb je de remmingen niet meer. Vol van wijn. Je eigen begeerte uitgeleefd tot op een niveau dat je geen controle meer hebt, zoiets. Dronken van wijn, als een beeld van het oude. En toch gaat het Paulus niet zozeer om de dronkenschap als zodanig. Maar het is meer een beeld van een leven wat niet vol is van God, maar van zichzelf. En daarom is het goed om gewoon die hoofdstuk 5 eens even mee te denken met Paulus. Hij zegt, want als je de geest van God nou niet wil bedroeven en oprecht wil leven als een christen, daar gaat het om. Dan zegt hij in hoofdstuk 5, vers 1, dan moet je navolgers van God zijn. Het woord navolging, er zijn twee woorden in de Bijbel voor navolging, tenminste in het Nieuwe Testament. En het ene is een woord wat verwijst aan degene die naar de persoon die je navolgt, wordt heel veel gebruikt bij Jezus. Als hij zegt, volg mij, dan gebruikt hij een woord. Dan zegt hij, kom achter mij aan, achter een persoon. En dat is ook een woord in het Grieks dat niet zozeer de persoon aangeeft die je navolgt, maar de manier waarop. Imiteren, nadoen. Nou, dat woord imiteren, van een soort mimeachtig spel van de, als een schaduw, de persoon nadoen of volgen, dat is hier gebruikt. We moeten God nadoen. Nou, dan kom je straks vanzelf wel bij vervulling met de geest uit. Als je dat wil doen, hè? God nadoen. Imiteren. Dat is een heel heftig woord. Als geliefde kinderen, als kinderen van God, God nadoen. Maar Paulus laat u en mij niet in het ongewisse hoe dat dan moet. Nou, want het is helder. Dat is wandelen in de liefde. Zo doe je God na. Nou, zegt hij, kijk maar. Hij heeft ook Christus ons niet zo lief gehad. En zichzelf voor ons overgegeven. Als een offergave en een slachtoffer. En daarin was hij aangenaam voor God. Als een welriekende reuk. Slachtoffer. God zelf in Christus. Hij heeft het ultieme laten zien van wat wandelen in liefde betekent. Wandelen, dat is een woord dat bij Jezus ook heel vaak voorkomt. Het is een woord dat hier ook gebruikt wordt. Rondwandelen. Mensen ontmoeten. Die blinden ontmoeten bij de poort. Of die weduwe bij naaien. Of zomaar die melaatse. Noem maar een paar jongens op. Die Jezus zo rondwandelend tegenkomt. En in zijn rondwandelen betoonde hij de liefde van God op een manier die alles overtrof. Zo, leven, God navolgen, God imiteren, dat is Jezus navolgen. Dat is de liefde uitleven. En bij Jezus ging dat tot op een niveau wat alles overtrof. Uiteindelijk in zijn zelfovergave tot in de dood. En Paulus, daar gaat het om. Je zou kunnen zeggen, in ons teksthoofdstuk is dat het grote. Als wij christen willen zijn, dan zegt Paulus, dan moeten wij in de liefde wandelen. In die overgevende, zichzelf overgevende liefde die God in Jezus Christus aan ons heeft laten zien. God heeft zichzelf daarin laten zien als degene die lief heeft. Dat is prachtig, want dat geeft gelijk een directe verbinding met de Heilige Geest al hier. Tenminste in de uitleg van Augustinus. Augustinus zegt, als hij de drie-eenheid van God moet uitleggen, dan zegt hij, kijk, Het is heel eenvoudig. Bij Augustinus is alles eenvoudig. En dan heb je het gelezen en snap je het nog niet zo goed. Maar dat zegt hij dan wel heel mooi. Hij zegt, kijk, God de Vader is degene die lief heeft. De Zoon is de geliefde. Dat staat ook in de Bijbel. Mijn geliefde Zoon. God de Vader heeft lief. Jezus zegt, ik bid u niet dat de Vader u zou lief hebben, want de Vader zelf heeft u lief. De Vader is de liefde. Hij heeft lief. De Zoon is de geliefde. En zegt Augustinus, de Geest is de liefde zelf. Maar wandelen in de liefde is wandelen in de Geest van God. In zijn Geest wandelen. Op zijn manier leven. Hem nadoen. Ja, dan is vol van de Geest eigenlijk niks anders dan vervuld zijn van liefde. Leven in je dagelijkse praktijk vanuit de liefde tot God. Want de liefde is de diepste uitdrukking in de Bijbel. Dat zijn we wel gewend, u en ik, bij Johannes. Hè? Dan zeggen we, de apostel van de liefde, die heeft altijd over de liefde. Nou, ik heb even zitten tellen hoe vaak Paulus het over de liefde heeft in de kerngedeeltes van zijn brieven. Dat is vaker dan Johannes. Paulus is niet een dorre dogmaticus. Ook hij kent het geheim van God. En het geheim van God is dat hij lief heeft. Dat staat wel haaks op wat we zouden verwachten, als we eerlijk zijn. Maar het is wel het geheim wat zichtbaar geworden is in zijn Zoon. En wat ontdekt wordt in de Geest. Hoe voller van hem, hoe voller de liefde van God zichtbaar wordt in ons leven. Ja, dat is de kern ook van dit gedeelte. En dan snapt u gelijk, tenminste toen viel bij mij het kwartje, misschien heeft u dat nu ook. Waarom Paulus dan, als hij dat gezegd heeft bij vers 3, begint over ontucht. Ik heb ook een commentaar gelezen die zegt, ja, Paulus in Efeze 5, die heeft zomaar wat verschillende onderwerpen bij elkaar geraapt in de brief. Ik denk, nou, echt niet hoor. Echt niet. Ontucht is namelijk het absolute tegendeel van de liefde. De ontucht en de onreinheid en de zelfzucht van mensen, de hebzucht, dat zijn de dingen die haaks staan op wie God is. Ik had van de week een heel gesprek, vorige week alweer dan natuurlijk, hè, over met zomaar 's avonds bij een barbecue. Ja, zo heb je dat. Het ging over ontucht en over overspel, of dat nou een ergere zonde was dan andere zonden. Toen zei ik vind van wel. Ik vind van wel. Ontucht is de grootste zonde. Paulus zegt ergens, dat is een zonde die... Alle andere zonden zijn buiten het lichaam, maar dit is in het lichaam. En als je dat nou eens toepast op de relatie met God in het lichaam. Een gelovige, een kind van God, die hoort bij God, is deel van het lichaam van Christus. Overspel is een zonde die heel erg diep gaat in de Bijbel. Want ze staat haaks op de liefde. Dat is in het leven van mensen zo en dat is bij God zo. En daarom wordt in de Bijbel de diepe zonde en de afval van het volk Israël altijd getekend als overspel. Ze hebben niet mij verlaten zomaar een andere goden gediend, maar in de Bijbel is dat overspel. Is dat een breken van de liefdesband? Wandelen in de liefde betekent leven vanuit God en met God zoals hij ons heeft lief gehad. En ontucht en alle onreinheid, die breken dit. Die staan er haaks op. Paulus geeft hier niet een lijstje in hoofdstuk 5 van verschillende soorten zonden die allemaal niet kunnen. Als een soort lijstje van doodzonden, om het met de Romeinse kerk te zeggen. Maar ze hebben allemaal met hetzelfde te maken. Met het feit dat het leven en het wandelen in de liefde van God, dat er haaks op staat. En daarom past dat, zegt Paulus, heel eenvoudig, niet in het koninkrijk van Christus en van God, zegt hij in vers 5. Ja, dat kan helemaal niet. De liefde is de zelfopenbaring van God. God is liefde. En in Jezus Christus is het zichtbaar geworden in deze wereld. En degenen die met zijn geest vervuld worden, worden met die liefde tot God en de ander vervuld. En daar waar dat niet zo is, dat staat er haaks op. Dat kan je alles zeggen, zegt Paulus. Nou, Paulus is wel heel eenvoudig eigenlijk hier, want hij zegt in vers 6, laat ze maar praten. als mensen het beter weten. Maar die niet in de liefde wandelt, kan in het koninkrijk van God niet binnengaan, want God is liefde. Zo scherp staat het er. En al die praatjes van mensen die het over andere dingen hebben, die moeten weten dat de toorn van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wandel in de liefde is de kern van het christelijke leven, van het christen zijn. Is de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Want in deze twee geboden valt Jezus zelf de woorden van God samen. Als het diepste verlangen van God, omdat God zelf ook liefde is. Wees hun metgezellen niet. Ja, zegt Paulus, daar weten jullie wel alles van. Ik vind het zo mooi hoe hij dat doet. Hè? Dan zegt hij in vers 8, zegt hij gewoon, wees hun metgezellen niet in vers 7. U was voorheen ook daar. Hij is gewoon streed. U was voorheen ook daar. Kinderen van de duisternis. En dan blijken licht, liefde en geest zomaar in één keer, dus alsof hij Johannes gelezen heeft, bij elkaar te komen. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. Wandelen in het licht met Jezus, wandelen in het licht is wandelen in de liefde. Dat is concreet in de Bijbel. Dat betekent dat God de eerste plaats inneemt. Dat de ander op het oog krijgt. De ander met de hoofdletter en met een kleine letter. En die duisternis, zegt Paulus, die ben je nu kwijt. Ja, want dat is wat staat in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Dat ze uit de duisternis overgebracht zijn in het licht. En nu in het licht wandelen, in de liefde leven. Dus je moet wel opletten, zegt Paulus. Ja, we proberen het straks nog even te vertalen in onszelf. Maar volgens mij is dat simpel. Want als we doorhebben wat Paulus hier zegt, het is alsof hij tegen ons zegt. Want leven met God, als je in de duisternis wandelt, dan leef je zonder de liefde. Als je met God wandelt in het licht, leef je in de liefde. En beproef dan. Ja, zegt Paulus, dan moet je wel oppassen. Want die misleidende stemmen die zo graag willen laten geloven dat leven met God heel iets anders is dan liefde. Maar iets van moeten bijvoorbeeld. Want die waren er ook in de gemeente van Efeze. In al die gemeenten waar Paulus werkte. Waar er telkens weer mensen zijn. En het gaat niet over de liefde. Maar het gaat over of je wel of niet besneden bent of zo. Het gaat over andere dingen. Het gaat over de werken. Het gaat over de wet. Ja, het gaat wel over de wet als het gaat over de liefde, maar het gaat niet alleen over het uiterlijke levenswandel. Heel niet, zegt Paulus. Er zijn allerlei mensen die bij je voorbij komen die het over andere dingen hebben. Of die denken dat een leven in liefde tot God ook gepaard kan gaan met een leven in liefde voor de wereld. Dat is ook zoiets. Die op twee gedachten hinken. Dat licht en duisternis elkaar wel goed kunnen verdragen. En dat de vrucht van de geest niet is om goed en rechtvaardig en de waarheid lief te hebben. Dat er geen beproeving nodig is. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En dat is wat Paulus zegt. Je moet wel heel voorzichtig leven, zegt Paulus. Beproef wat de Heere wel behagelijk is. En dat is een woord dat daar gebruikt wordt. Dat betekent testen. Langdurig testen. Dat is niet zomaar even nadenken en dan weet je het. Nee, het is testen. Nadenken. Echt nadenken, beproeven. En dan niet de werken van de duisternis doen, maar ze ontmaskeren. Dat is echt een woord, dat betekent echt aan de kaak stellen. Niet zomaar laten lopen. Maar de grote maatstaf die Paulus hanteert in dit gedeelte, is dat het wel gaat om de maatstaf van de liefde. Laat het iets van God zien in deze wereld. Iets van zijn liefde, zijn genade. Die zichtbaar geworden is in Christus Jezus. Want dat behaagt hem. Dat mensen hem leren kennen als degene die zich ontfermt over het weggedrevene. Die gekomen was in deze wereld om te zoeken wat verloren was. Om te zoeken wat klein was en wat de minste was om dat groot te maken in zijn koninkrijk. Dat behaagt hem. Het behaagt hem dat zondaren met God verzoend worden. Dat mensen uit de duisternis getrokken worden tot het licht. Dat mensen niet afgekeerd worden, maar dat mensen worden meegenomen. En zo moet je leven, dat zichtbaar wordt. En dan moet je dus niet in die liefdeloosheid meegaan. En in die zelfzucht die je omringt. Waar de wereld vol van is. En wat je meezuigt en wat je vasthoudt. En zegt, nee, dan moet je afblijven. Want, zegt hij tegen de gemeente van Efeze, het zou zomaar kunnen gebeuren dat dat ook bij jullie toch nog gebeurt. Dat de liefde het niet wint. Maar dat je eigen zelfzucht toch weer op de troon komt. Daarom, zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de dood. En volgens veel uitleggers zegt hij dat over de mensen die niet in de gemeente boren. En volgens anderen over die in de gemeente zitten. Misschien is het denk ik wel allebei, zeggen de kanttekeningen. Dat gaat ook over christenen. Die wel, die navolgers van God zouden moeten zijn en in de liefde zouden moeten wandelen. Maar dat niet doen. Omdat ze meegezogen worden door die ijdele en loze praatjes van mensen die het over andere dingen willen hebben dan over het leven met God. Een leven van liefde. En dan zegt hij, ja, die moeten opstaan. Zodat het licht weer doorbreekt. Leven met God. Vol worden van de geest is dat. Ja, dat is vol worden van de geest. Dat is zo gaan leven dat de liefde van God het centrale punt in het leven van mensen wordt. En om dat te kunnen doen moet je goed opletten, zegt Paulus. Moet je beproeven. De dingen die om je heen gebeuren om te ontdekken wat de wil van God is. Daar moet je staan op je voeten. Je moet er niet aan deelnemen, zegt Paulus. En al die dingen die tegen God ingaan. Neem niet deel aan die werken. Ontmasker ze. Sta op. Leef nauwgezet, zegt hij. En wees verstandig. We hebben bijvoorbeeld hier in vers 17. Vers 15. Wees nauwgezet. Niet dwaas, maar wijs. Let op. Sta op je voeten. Wees daarom niet onverstandig, maar versta. Begrijp wat de wil van de Heer is. Allemaal werkwoorden die Paulus meegeeft. Hij zegt, als je wil leven in de navolging van Christus of in het imitatio Dei, in het nadoen van God, in de weg van de liefde, moet je opletten dat je niet verleid wordt en meegesleurd wordt in de werken van de duisternis waar je voorheen al was. Maar moet je dus opstaan, beproeven. Niet deelnemen wat niet deugt, ontmaskeren. Nauwgezet leven. Als het nodig is, zelfs opstaan uit de dood, om het zo maar te zeggen. De geschikte tijd uitkopen, verstandig zijn. Mensen, dat is vervuld worden met de geest. Ja, er is veel discussie over. Wat betekent het nu vervuld worden met de geest? Misschien kent u dat woord wel, second blessing. Er zijn mensen die zeggen, kijk, je kunt een christen zijn en echt een kind van God zijn en dan zo leven. En dan kan er een hele bijzondere gebeurtenis in je leven komen waarin je de geest ontvangt. Dat noemen ze second blessing. Je hebt de eerste blessing gekregen, toen was je een kind van God geworden en nu krijg je een tweede. Andrew Murray bijvoorbeeld, de bekende Zuid-Afrikaanse opwekkingsprediker, ook nog steeds heel populair in Nederland, uit de vorige eeuw. Die leren dat heel overduidelijk. Heel veel evangelische heiligheidsbewegingen leren dat. Je bent al een kind van God zijn, maar je moet eigenlijk nog iets meer gebeuren. Je moet een aparte vervulling met de Heilige Geest ontvangen. Ik geloof dat dat een dwaling is. Het gaat niet om een nieuwe openbaring, wat Paulus hier het over heeft. Maar het gaat over een levenswijze waarin de geest van God ons leven meer en meer vervult. En dat is niets anders in de Bijbel dan dat wij meer en meer ontdekken dat we het van de genade van God moeten hebben, van zijn liefde, en dat we in zijn liefde willen wandelen. En daarom alle overspel haten. En daarom we veel zonde niet kunnen toelaten in ons leven als werken van de duisternis, omdat dat eigenlijk haak staat op de liefde van God. Vervuld worden met de geest is een levenswandel die erop gericht is. Dat ons leven op God gaat gericht zijn. Dat we op Jezus gaan lijken, zou je ook kunnen zeggen. Dat we worden als Hij. Dat de liefde overwint. En dat de duisternis gebroken wordt. Dat we wandelen in het licht. Dat is vol worden van de geest. In de eerder vers in de Efesebrief heeft hij het over dat wij meer en meer geworteld en gegrond worden in de liefde. Ja, dat is hetzelfde. Dat we opgebouwd worden in het koninkrijk van zijn liefde. Ook woorden van Paulus in de Efezebrief. Navolgers van God zijn, wandelen in de liefde. Dat is vervuld worden met de geest. En hoe dat werkt? Nou zo. Op je voeten gaan staan. Die werken van de duisternis loslaten en niet doen. Ontmaskeren in je leven, zegt Paulus. Wat je verleiden kan. En wat je bij God vandaan haalt. Wat niet past bij de liefde. Toetsen. En Bonhoeffer schrijft bij dit gedeelte in zijn ethiek. Dan zegt hij van, kijk, om een kind van God te zijn en de navolging van hem te leven, zegt hij, dan moet je wel een totale metamorfose ondergaan. Anders meet je niet goed. Dat is precies waar het om gaat. De geest van God moet in ons leven wel het woord nemen. Willen we ook meer en meer door hem vervuld raken. Kijk, als hij in de duisternis leeft, lijkt alles anders. En dat is een kern in de Bijbel. Als we buiten Christus leven, dan lijkt wat recht is krom en wat krom is recht. Dan is alles anders. Als je buiten het koninkrijk leeft in de Bijbel, dan is het heel helder hoor. Dan is precies dit wat wij belangrijk vinden, is in het koninkrijk onbelangrijk. En wat groot is bij ons, is klein in het koninkrijk, echt wel. En wat klein is bij ons, is groot in het koninkrijk. Alles is anders in het koninkrijk van God. Je moet wel in de gelijkenis van Jezus getransformeerd worden. Dat is ook deel van die vervulling. Het is wel zijn komen tot ons. En dan is het zijn leven met ons waarin het werkelijkheid wordt. Op die manier, ja. Niet een vervuld worden van de geest als een plotselinge emotionele toestand. Het leven uit de geest is niet een leven op basis van ingevingen en puur een soort krijgen van teksten en dingen die plotseling gebeuren en bijzondere dingen. Nee, helemaal niet. Bij Paulus is daar waar mensen aan Christus zijn verbonden en een nieuw mens zijn geworden, een nieuw schepsel. Dat ze gaan leven als navolgers van God, als geliefde kinderen, wandelend in de liefde, is als ze het doen zoals hij het aanwijst. Dan worden ze vol van de geest, steeds voller. Beproeven. Goed nadenken. En dat is niet zo moeilijk, zegt Paulus, als je aan hem verbonden bent. Als je aan de geest van God in je leeft, dan kun je het ook. Dan betekent het om vol van de geest te zijn. Niet dat we wachten op bijzondere gebeurtenissen of van heftige emoties. Of dat we zomaar een droom krijgen om te weten wat de wil van God is. Helemaal niet. Bonhoeffer zegt, dan lees je een goed boek, dan ontdek je het vanzelf. Want daar gaat het om. Leven als een christen is niet leven van ingevingen, zegt Paulus. Maar het is een actief leven. Beproeven. Nadenken wat de wil van God zou zijn. Het is niet zomaar afgaan op wat ons voorbij komt. Maar eens een keer met een goed gesprek met mensen die je vertrouwt, nadenken over wat de wil van God in ons leven zou zijn. Hoe de liefde tot God zichtbaar kan worden in de dingen die ik doe en die ik zeg. Hoe ik zo kan leven. Dat andere mensen de liefde van God in mij gaan zien. Zulke dingen. Daar moet je het samen met de Bijbelkring over hebben. Gewoon. Op de JV. Over nadenken. Paulus heeft het gewoon over nadenken. Wees niet onverstandig, zegt hij gewoon. Gewoon even nadenken. En dan weet u en ik en jij net zo goed als ik me zaterdagavond laveloos drink dat niet kan. Heb ik helemaal geen bijzondere openbaring voor nodig. Echt niet. En ik weet vaak heel goed wat die werken van de duisternis zijn. Het probleem is alleen dat ik mezelf rechtvaardig als ik het doe. En ik een mooi verhaal heb en denk van ja oké, maar anderen doen het ook. Nee, dan zijn die anderen de maatstaf. Dus zo gaat het altijd hoor. En de ouders weten daarvan mee te praten. Wat anderen doen, de kinderen van de dominee doen het ook. Nou zijn die dan de maatstaf. De maatstaf is de liefde. Want Paulus legt de maat hoog. Wandel als navolgers, nabootsers van God. Hoger kun je het niet bedenken. Hij zegt, het kan. Als je vervuld wordt met de geest. Hoe dat werkt. Nadenken. Beproeven. Tasten. Zoeken met elkaar. Naar wat de wil van God is. Eerlijk. Ja, want de vrucht van de geest is goed, rechtvaardig en waar. Dat doet de geest. Hij geeft je de instrumenten en de middelen mee om zo te leven. Het zou wel gaaf zijn. Als we als gemeente van Jezus Christus zo met elkaar zoekers zouden zijn van de weg. Van wat God van ons vraagt. Ja, dan moet je wel opstaan uit de dood misschien. Misschien heb je dat wel. Als je zegt, ja, het zou heel mooi zijn, maar bij mij werkt het echt niet. Nou, er zijn er wat in het koninkrijk gekomen waarbij het niet werkte. Die er zo ontzettend hard een ander nodig hadden om vastgehouden te worden op de weg van God. Ja, maar daar zijn we dan ook gemeente voor. Om die mensen die het niet zo makkelijk kunnen. Schrijft Paulus daarom niet die brief? Ook aan die gemeente van Efeze om ze ervan te doordringen. Om ze er weer mee te nemen. Dat ze zo gaan leven. De liefde het gaat winnen. En dan worden we ook missionair. Dan dacht ik, ja, dan is zending eigenlijk ook helemaal niet ver weg. Dan hoef je er ook verder niet zoveel meer aan te doen, hoor. Dan heb je geen evangelisatiecommissie meer nodig. Als wij allemaal in de liefde zouden leven met Christus. Dan heb je geen evangelisatiecommissie nodig om plannen te maken hoe we het toch gaan oplossen, terwijl we dat eigenlijk niet willen. Nee, want dan willen we het. Dan worden we leesbare brieven van Christus. Van die weg die Christus ging. Van zelfovergave. Van klein worden. Van getuigen zijn. Van de liefde van zijn Vader. Opstaan daarvoor. En misschien is de dood kracht in deze wereld sterk. Maar is dan die kracht van de dood niet overwonnen? Staat daarom die wonderlijke tekst uit dat lied in vers 13 er toch maar bij, in 14. Ontwaak u die slaapt. Misschien is dat ook wel de boodschap van alle zending en evangelisatie. Die geest is het die levend maakt. Dat is in onze geloofsbelijdenis gekomen van Nicea. Hè? Geloof in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. En wat leeft, heeft lief. Dat is in de Bijbel onlosmakelijk verbonden. Wat leeft, heeft lief. En dat is licht in deze wereld. We leven in een wereld vol van duisternis, echt waar. Overal. Maar waar leven is, daar is licht en daar is liefde. Want God is licht, Johannes. God is liefde. En we zien het in zijn Zoon, zegt Paulus. Want Christus zelf heeft ons lief gehad, zover. En hij was een aangename reuk voor God. Daarom haten we alle ontucht en ontrouw. Tussen mensen en tussen ons en God. Het kan in het koninkrijk van God niet bestaan. Daarom staan we op. Dat. Dan gaan we beproeven wat erbij past en wat er niet bij past. En we nemen niet deel aan die dingen die niet deugen. Doen we gewoon niet. En we leven nauwgezet. Dat betekent dat we de grenzen in acht nemen. Van de weg die God ons wijst. Dat is niet in de geboden, het gaat over de liefde. We denken goed na bij wat we doen. Of het past of dat het niet past. Niet volgens de mores van de wereld. Ook niet van ons eigen kleine kringetje. Maar van deze maatstaf. En dan worden we niet dronken in wijn. Dan neemt de wereld ons niet in bezit. Maar dan worden we vol van de geest. Dat wordt ook zichtbaar en hoorbaar. In Paulus is het duidelijk. Dan danken we voor alle dingen God. Ja. Wat begint bij de liefde. Dat eindigt bij God. Wat begint bij God, dat eindigt in de liefde. We loven en prijzen hem. Spreken onder elkaar met psalmen. Dat is een mooie tekst. Lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Zo. En de lof aan God. Het offer dat wij brengen. Dat kan alleen maar zijn datzelfde offer wat Jezus bracht. Het liefdeoffer. Omdat we God boven alles hebben lief gekregen. En daarnaast als onszelf. Dat is Pinkstergeest. Amen. Gemeente, laten we God danken en ook bidden en voorbeden doen. Laten we danken en bidden. Heere, stil worden we voor u. En we komen biddend bij u terug. En als we bij u komen, dan willen wij u voor alle dingen opnieuw dankzeggen. Danken dat u uzelf in deze wereld bekend gemaakt hebt als een God van liefde. En dat u alles overtreffende kracht van uw liefde zichtbaar werd in uw Zoon. Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft overgegeven tot in de dood. Wij aanbieden u, drie-enige God, Heilige Geest, dat u liefde werkt in deze wereld. En Heer, wij zijn als gemeente van u hier bij elkaar in de kerk. En dan komen die woorden uit de Bijbel naar ons toe. Woorden waarin wij aangezegd worden dat wij op uw weg moeten wandelen. Dat wij navolgers van u moeten zijn. Dat het daarom draait. Om zoals Jezus Christus dat deed, dat wij dat ook zullen doen. En Heere, dan willen wij aan u belijden dat zo vaak misgaat en soms zo totaal mis. Er zijn zoveel stemmen om ons heen die ons verleiden. En ze komen op zoveel verschillende manieren naar ons toe. En we geven ze gehoor. Heere God, vergeef het ons. Vergeef het ons als wij de liefde niet uitleven, maar alleen onszelf zoeken. Ons eigen plezier. Overspel is dat. Want we zijn immers met uw naam genoemd. En u wil niet dat wij ons leven met een ander delen. Heere, vergeef. En vergeef ons. En als het nodig is, doe ons opstaan uit die dodelijke slaap van zelfrechtvaardiging en liefdeloosheid. Opdat we leven mogen, in het licht wandelen, iets van u in deze wereld laten zien, dat de liefde overwint. Heere, vergeef ons als we niet zijn zoals we moeten zijn en maak ons zoals u ons hebben wil. En daarom bidden wij om uw Heilige Geest. Vervul ons, Heer. Vervul ons met uw Geest. Opdat we in alle wijsheid zouden leven. Ons niet laten meeslepen door emoties en door onze eigen ideeën en gedachten. Maar dat we zouden onderzoeken wat de wil van God is, van uw wil is. Heere, vervul ons met uw Geest. Opdat we daar met elkaar over mogen spreken en nadenken. Ons niet laten drijven door onze eigen gedachten. We elkaar tot hand en voet zullen zijn. Als één lichaam. Opgebouwd in de liefde. Heere, verbindt de gemeente zo aan elkaar. Want we hebben elkaar nodig om de volle rijkdom van uw genade te ontdekken. Om daadwerkelijk te beseffen hoe groot en hoe diep uw liefde is. Zichtbaar in uw Zoon. En daar hebben we zelfs de wereldkerk voor nodig. Al die mensen. Die ook dingen ontdekken van u. Elkaar nodig. Opgebouwd in de liefde. Eén gemeente. Eén lichaam. Eén Here. Eén God en Vader boven alle dingen. Here, vervul ons zo. Met uw Geest en met uw genade. En leer ons in wijsheid en volharding leven. Dat bidden we voor elkaar. Dat bidden we voor onze kerk in Nederland. Waar op zoveel manieren afbreuk gedaan wordt aan de dingen van u. Dat mensen verleid worden. De waarheid niet hoog kunnen houden. Door al die stemmen die op hen afkomen. Van de verleidende krachten van deze wereld. Heer, ontfermt u zich ook over onze jonge mensen. Wees met hen die daaraan hebben toegegeven. Laat die boodschap van de Geest bij hen uitkomen. Sta op uit de dood. Laat Christus over u lichten en leef. Leef in de liefde met hem. Heer, zo bidden wij voor elkaar en voor ons land. Zo bidden wij voor de wereld. waar nog zoveel duisternis heerst op zoveel plekken. Wij bidden dat uw kerk een levend getuige zou zijn van u en van uw genade. Dat anderen in hen iets van u mogen ontdekken. Dat uw koninkrijk gebouwd mag worden. Zegen allen die zijn uitgegaan in deze wereld in zending, werk en evangelisatie. Maak ze volhardend. Wees met uw kerk ook in tijden en plaatsen vol verdrukking en geweld. Waar het lijkt of alles tot niet gaat. En waar de machten en de tegenstand lijkt te overwinnen. En de krachten van de haat zegevieren. Laat de liefde overwinnen. Laat ze ondanks alles standvastig zijn. Uw weg gaan, wandelen. Niet in haat en wraak, maar in liefde en overgave. En hier zo bidden we dat voor heel uw kerk. Want daarin wordt uw naam verheerlijkt. Dat wij elkander lief hebben. Dat daarin iets van uw aanwezigheid in deze wereld tastbaar worden kan. Op geen andere manier. We willen het er ook niet over hebben. Over al dat andere. Maar laat ons denken en doen. Gevuld worden met uzelf. Zo vol van de geest. Leven we met u. Heere, hoor ons bidden. Vergeef ons al ons tekort. En vervul ons met uzelf. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 56. Het gaat over God. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf van hem gehoord. Ik heb beloofd dat mijn lofzang op te zenden. Daar eindigt het ook mee. Om samen te zingen van God en van zijn daden. Gij hebt mijn ziel, gij richt mijn voet. Gij zijt mijn schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verheven. Uw dierbare gunst, dat is de liefde van God, is me altoos bijgebleven. Ik zal voor Gods oog daarom naar zijn bevel, dat is het bevel van de liefde, leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. 5 en 6 van 56. Gemeente, ga dan heen en draagt met u en draagt uit de zegen van onze God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven vrede. Amen.